een agressief paard en koekjes. Is dat wel een goede combinatie? Dat ontdek je vandaag. Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Shari van Durme, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Margot is iemand die al jaren een trouwe lesklant is. Ze is bij mij begonnen toen ik zelf nog eerder cookie on top en gemixt werkte. Ze is dan ook samen met mij meegegroeid naar het force-free werken en hoe ik nu werk. Ze heeft al enkele jaren verschillende paarden, ja, onder haar hoede, zal ik maar zeggen, als verzorgpaarden en sinds een hele tijd heeft ze ook een eigen paard. Al die paarden hebben en hadden een heel verschillend karakter. En vandaag nemen we jou mee in haar zoektocht naar passende methodes, klikkertrainen met verzorgpaarden, voedselbeloning bij een agressief paard en nog veel meer. Welkom Margot, als allereerste in-house klikkertalk gast.
Amai, wel een eer.
Ja, mij wat op voorhand gesukkel met alles uitzoeken, maar het is denk ik goed gekomen. Nu, we gaan gemakkelijk beginnen. Stel jezelf een keer voor. Wie ben je eigenlijk?
Oei, dan direct al zo'n moeilijke vraag. Nee. Ik ben Margot, ik ben 26 jaar, bijna 27 nu ondertussen. En in mijn dagelijkse niet-paardenleven ben ik sociaal werker. Dus ik begeleid mensen met een handicap, kan verstandelijk zijn, kan fysiek zijn. En daarnaast in mijn privéleven ben ik ook graag bezig met fotografie, bakken. En met mijn lieve kat Doris, die toch ook een belangrijke rol in mijn leven speelt. En dan daarnaast natuurlijk de paarden, die ook nog een plekje hebben in dat drukke leven.
Klinkt inderdaad al heel veel. Maak je dan een vaste planning van wanneer, echt zo vaste blokken van dan is paardentijd, dat je dat echt sowieso doet? Of is het echt wel zo'n beetje kijken wanneer dat lukt?
Ja, dat is toch wel nodig soms, omdat je anders, glipt er snel eens tussenuit. Dus ik probeer wel echt te denken vooruit van, oké, dan heb ik tijd, dus dan ga ik echt naar de paarden en dan is het puur paardentijd. Het kan natuurlijk wel zijn dat als er zo ergens een gaatje is en ik heb nog tijd om te gaan, dat ik dan ook wel ga. Maar ik merk wel dat het nodig is om zo bewust ermee bezig te zijn.
Om het echt in te plannen. Ja, snap ik. Herken ik ook wel. Als je wacht tot je tijd hebt, dan komt het er eigenlijk niet van.
Nee, dan vliegt de tijd en dan geraakt je er niet.
Nee. Vertel eens over de paarden waar je mee werkt.
Dat is een hele boterham. Want het zijn er wel wat. Er zijn er ook wel wat geweest doorheen de geschiedenis.
Geschiedenis?
Ja, dat is het. Maar ik denk, het belangrijkste om mee te beginnen is natuurlijk mijn eigen paard, Baloo. Een IJslander van 18 jaar nu ondertussen. En ik heb hem nu ondertussen, denk ik, 2,5 jaar dat hij officieel van mij is. Daarnaast is er ook nog O'Neill, degene waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. Ondertussen een stokoud bompadje van bijna 32 jaar.
Dat is inderdaad wel. Zeker voor een voor Shetlanders is dat al oud, maar voor niet-Shetlanders is dat wel.
Ja.
Kan dat helemaal tellen.
Maar hij blijft nog gaan. Hij heeft nog vol levenslust en hij gaat nog graag mee wandelen. Hij is nog graag bezig, krijgt nog graag aandacht. En dan momenteel is er ook nog Cas, een grote Belgische warmbloed, van ongeveer 15, 16, denk ik. Dus die zit zowat in de leeftijd van Baloo ook. En dat is echt een super lieve, grote reus, die een heel graag actief bezig is, graag denkt, graag grondwerk doet. Dus daar ben ik ook af en toe nog wel mee bezig.
Ja. Dus dat zijn dan op dit moment de drie paarden eigenlijk.
Ja.
Oké. Je hebt dus gezegd, Baloo is mijn eigen paard. Dan Cas en O'Neill zijn dan verzorgpaarden.
Ja.
Hoe zijn de verzorgpaarden op uw pad gekomen?
Dat is nu ondertussen 7 jaar geleden dat ik die plekken eigenlijk heb leren kennen. En dat is een beetje begonnen. Ik ging nog naar de manege toen, maar niet superveel meer, want ik voelde zo wel een beetje van, oh, dat is toch niet helemaal meer mijn ding. Zeker zo, ja, in een piste rijden, met figuurtjes rijden, dat heeft me nooit helemaal aangesproken. Ik ging dan vooral eigenlijk nog op de momenten dat, dat we gingen wandelen, omdat ik dat wel heel tof vond.
Heel selectief de lessen kiezen.
Ja, voilà, dus echt de momenten dat je wist van, dan is de kans groot dat we naar buiten gaan. En ik had zo in het verleden wel al eens wat verzorgpaardjes gehad, maar dat was ook vooral zo met heel weinig zeggenschap eigenlijk. Of zo echt van, ja, je mocht die een keer borstelen. En ja, in het begin, toen ik nog wel wat jonger was, was dat voldoende. Maar ik voelde dat ik zo wel op zoek was naar iets
meer.
Ja, dat ik zo zelf wat ook.
Ja.
Maar het was te vroeg voor een eigen paard. Want ja, ik was 20 jaar. Ik woonde nog bij mijn ouders. Ik was nog aan het studeren.
Ja.
Dus dat was zo niet de juiste timing om een eigen paard te kopen. Dus dan was het op zoek naar een verzorgpaard. En dan heb ik een zoekertje op Facebook geplaatst eigenlijk. Mezelf al voorgesteld. En dan had daar een man op gereageerd van, ik heb hier twee paarden staan waar dan momenteel niks mee gedaan wordt. Dus je mocht altijd komen kijken. En dan ben ik daartoe gegaan. Mijn papa is toen ook nog mee geweest, want die was zo van, dat toch niks loesje is of zo. Hè? Dat
mensen
allemaal,
dat ik internet leer kennen.
Ja, voilà, dat dat toch allemaal in orde was. Ondanks dat ik wel al 20 was, natuurlijk. En dan viel dat eigenlijk wel goed mee. Allee, op dat moment zei dat nog niet superveel natuurlijk, maar dat waren leuke paarden.
Ja.
In der tijd was dat dan O'Neill en toen was dat nog Orlando die erbij stond. Dus dan waren dat er twee. Dus nog niet de samenstelling die het nu ondertussen is geworden. En dan ja, voilà, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En dan ben ik zo wat beginnen zelf gaan. En ik had eigenlijk, alleen vanaf het begin was het al van, ja, je mocht doen wat dat je wilt.
Doe maar,
carte blanche.
Beetje tegenovergestelde van de vorige paard.
Ja, voilà. Dat was natuurlijk ook wel in het begin natuurlijk overweldigend ineens.
Beetje
van,
te veel.
Heb ik superveel zeggenschap. Maar voilà, ja, dat is zo waar het allemaal begonnen is.
Goed. Wat is de geschiedenis van die paarden? Dus we zullen misschien O'Neill voor straks houden, want je zei het al, daar is het eigenlijk allemaal echt mee begonnen.
Ja.
Dus zullen we dan misschien beginnen met Orlando. Wat voor paard was dat? Wat was die zijn geschiedenis? En ja, welke rol heeft hij eigenlijk gespeeld in uw paardenverhaal?
Orlando, dat was ook een hele grote ruin. En die stond eigenlijk al een beetje op pensioen. Die was toen ook al wel van een gezegende leeftijd. Maar die had ooit verkeerd op een steen getrapt, waardoor hij een permanente blessure in zijn hoef had. Dus daar kon sowieso niet meer mee gewerkt worden. Of echt gereden mee worden. Dus dat was vooral bij hem knuffelen, borstelen. Op die moment was ik zo nog niet echt superveel met grondwerk bezig. Dus dat was vooral een beetje samen zijn. En dat was wel zo wat ik niet gewend was. Ook zo echt zo een beetje bewust.
Hoe bedoeld? In welke zin bedoeld je dan?
Ja, als je op de manege komt, het is van hier, voilà, dat is je paard. Zadel maar op. En
hoe bedoelt die focus weg van het rijden dan?
Weg van het rijden en weg van zo echt dingen willen doen en dingen willen bereiken en echt zo grote stappen zetten. Dus dat was voor mij wel zo wennen, omdat je zo inderdaad dan van die mentaliteit komt van, hup, rijden.
Ja,
en
rijden is eigenlijk de kern.
En als je klaar bent, terug een stalletje in en hup, klaar. Ja. En voor de rest eigenlijk niet veel.
Want dat was eigenlijk bij hem sowieso geen optie dan?
Ja, nee, dat was geen optie. Ja. Dus het moest wel.
Ja, in andere dingen zitten dan.
Dus dat is wel iets wat hij mij heel hard heeft geleerd, om echt zo tot de kern te komen van het samen zijn en te focussen op de connectie en gewoon die rust vinden en gezellig niksen.
Ja. Oké, en dan de andere paarden?
Dan is er op een bepaald moment een merrie bijgekomen, Rebel. Dat was een felle dame in de rustige kudde ineens. maar dat was wel een superleuke merrie en die stond er ook echt voor u. Dus dat was echt zo een paard waar je op kon 100% op kon rekenen, ook al kende je die nog niet zo goed in het begin, maar dat was echt een rots in de branding, zou je ze kunnen noemen. En daar kon je dan wel mee rijden, dus dan zijn we daar ook mee beginnen rijden en ook vooral naar buiten toe en zo. En dat was echt ongelooflijk hoe vol vertrouwen dat hij zat. Die kon alles aan, precies. Dus dat was
in de vorige
tof.
Poging van het interview, want dit is niet poging 1, de online poging, gebruikte je ook het woord onbevreesd.
Ja.
Dat weet ik nog. Ja. Dat eigenlijk zo, een van de eerste woorden was dat je toen zei van ja, rebel, dat was eigenlijk gewoon onbevreesd.
Ja, ja, absoluut. Zo, dat is echt zo de kernwoord om haar samen te vatten. Dat was, die keek bijna van niks op. Dat was eigenlijk een politiepaard, ex-politiepaard, ja, ja, dat afgekeurd was geweest voor...
Fysiek dan?
Ja, of, dat weet ik niet goed. Ik weet niet 100% wat het daar allemaal zat.
Ja, die lat zal wel heel hoog liggen, hè. Recreatiepaard, politiepaard.
Maar dus, ik denk dat daar zo ook echt zo wel in haar zat om zo...
Dat ze die, al geselecteerd op karakter, plus dan nog de training waarschijnlijk, ja.
Maar dat was echt wel een schat van een merrie ook. Niet altijd naar de andere paarden toe, maar naar mensen was ze echt super lief. Dus dat was ook een schat van een paard.
Oké. En dan Cas?
Ja, dus Rebel is dan... Nee, Orlando is dan gestorven nadat Rebel er even bij was. En dan is eigenlijk Cas op het pad gekomen.
Als ze terug met drie waren?
Ja, dus als ze terug met drie waren. Die is dan geadopteerd geweest van vrienden van de eigenaars van de paarden. Die stond daar op de wei en ja, er werd niet meer zoveel mee gewerkt, omdat die ook... door een blessure niet meer in de springsport kon. En daarvoor was hij eigenlijk toen aangekocht
dat was hun doel met hem.
Ja, dat was het doel van de toenmalige eigenaars. En ja, ze kon daar niet meer aan haar droom werken. Dus, en ze zei van ja, ze probeerde wel nog dingen ermee te doen, maar ja, het schiet zo.
Voelde niet meer, ja.
Dus hij stond daar maar. En zoals ik al eerder zei, is Cas echt wel een paard dat heel graag bezig is. En ze vond dat ook super jammer. En dan, via dus, zijn we dan... de eigenaar Helena is toen vooral gaan kijken, maar ik mocht dan ook mee, omdat ik mee in de paarden zat.
En dan misschien een beetje kadering, want het ging daar net over een man als eigenaar. Ja. Helena is de dochter van de officiële eigenaar, denk ik.
Ja.
Of misschien dat alleszins Bart was dan de eigenaar van de paarden, dus, Helena is de dochter. Voilà. Dat is ter kadering.
Ja. Dus eerst was het Bart, maar Helena is dan op de boerderij komen wonen. Ik denk 1 of 2 jaar toen ik de paarden verzorgde. En zij heeft dan eigenlijk alle zorg van de paarden mee overgenomen.
Ja, in de praktijk is zij eigenlijk wel de eigenaar eigenlijk.
Ik weet niet hoe het officieel juist 100% zit, maar zij is de hoofdpersoon. Die
Hou je dat je verantwoordelijk voilà. Afleggen?
Voilà, dus ook weer waar alles mee geregeld wordt. En dan, ja, dat zat wel goed. Dat was een hele leuke. En die is er dan dus bijgekomen. En toen was dat in de periode dat ik ook al heel veel met grondwerk en zo bezig was. En die deed dat ook echt super graag. Dus dat was dan ook zo degene waar ik echt zo mee kon super hard beginnen experimenteren. En heel veel nieuwe dingen uitproberen. Ja. En zo echt zo, ja, nieuwe, zo de trucjes beginnen leren. Dat is zo waar dat met hem is begonnen. Zo af en toe ook rijden, maar soms toch omdat hij is echt wel heel groot, dus dat liever niet.
Hoe groot is hem ongeveer?
Ik denk toch iets tussen 1,75 meter en 1,80 meter gaat dat zitten.
Kan al tellen, hè.
Ja, hij is echt wel heel impressionant. En als je erop zit, als...
Ja, Cas is niet alleen heel groot, want jij kent de paarden natuurlijk ook allemaal. Cas is niet alleen heel groot, maar Cas is ook echt wel een beetje een tank.
Ja.
Dus het is ook niet zo... eigenlijk, het grote paard dat ik vroeger had, die was heel groot, maar die was wel heel fijn.
Ja.
Dat is Cas
niet.
Nee,
Cas is echt... Hij staat er echt. Maar hij heeft wel een heel klein hartje. Ja. En hij is heel, heel lief, want mensen vinden hem altijd heel impressionant. Ja. En zo wat terughoudend, maar eigenlijk is hij... Zo zachtaardig. Ja,
nergens voor nodig.
Ja, het is nergens voor nodig. Maar ja, toch, als ik erop zit, ik weet dat hij super braaf en super lief is, maar het is toch die grens om zo...
Ja, je kunt je weg eigenlijk niet uit een gevoel rationaliseren. Allee, als dat gevoel er is en dat voelt op een manier, kun je nog zo gaan nadenken over... Hey, maar eigenlijk is dat niet nodig, of dit of dat. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Je hersenen luisteren dan niet naar zichzelf.
Voilà, dus ja... Nu veel minder natuurlijk, ook omdat Baloo er natuurlijk is. Maar vroeger kreeg er dan zo af en toe wel eens mee. Maar ik verkoos toch O'Neill, omdat hij iets compacter van grootte was.
Ja. Oké. Okay. Qua andere paarden hebben we het dan denk ik wel een beetje gehad. Dan O'Neill. Wat is, ik zei het daarnet al, dat is natuurlijk een paard waar we iets meer op gaan inzoomen. Ja. Niet omdat de andere paarden niet belangrijk zijn, maar ik denk dat O'Neill een meer kantelpunt of een meer een trigger is geweest voor hoe dat de rest van je paardenverhaal eigenlijk is gelopen.
Ja, dat is een understatement.
Hoe was O'Neill toen je hem dan 7 jaar geleden leerde kennen?
In het begin liep dat op zich allemaal wel goed. Alleen je voelde wel dat hij zo wat feller kon zijn af en toe. En er zat wel heel veel pit in. Ondanks dat hem toen toch ook al een schone leeftijd had. Ja,
hij is nu 32, is 7 jaar geleden. Dat is nog altijd wel geen jongbeer.
Hij was eigenlijk toen al bejaard. Ik ben dan zo wat begonnen met leren kennen. Dat was vooal borstelen, mee op de wei zo wat zitten.
En dat ging in het algemeen
wel. En dat ging op zich wel. Maar het was vooral zo, het keerpunt is dan gekomen. Het moment dat ik er zo wat meer mee wou beginnen doen. Ja. Zo een keer logeren, een keer een zadel opleggen tijdens het logeren. Dan maakte die precies zo ineens een klik.
En... Want, ja, sorry dat ik even tussenkom, nee, maar is... okay. Was grondwerk op dat moment al iets wat je kende of dat je wou doen? Of?
Ik was het al eens tegengekomen bij een vorig verzorgpaard, wat het de eigenaar dan vooral deed. Maar dat was dan vooral ook kijken en heel af en toe mocht ik zelf eens mee doen. Maar dat was toen de 7 Games van Parelli dat zij deed. Dus ik had er zo wel al eens vaag even mee kennis gemaakt. Gekomen, maar het was niet dat ik echt zo al mij erin had verdiept of er ook mee bezig was met de paarden op dat moment.
Dus dat was ook niet iets waarvan je zei, oh, ik ga grondwerk doen. Het was gewoon, longeren is nu eenmaal deel van.
Ja, voilà. Nee, het was, ik kende er ook echt te weinig van. Dus ik ging terug naar de basis dat ik wel kende. En dat was, dan longeren, rijden. En voor de rest was er eigenlijk niets. Dus dat was dan de logische volgende stap, nadat ik hem zo had leren kennen, om daarin wat op te beginnen bouwen. Maar ik ineens, je voelde dat zo iets bij hem teweeg bracht. Hij klikte zo precies ineens naar een heel ander paard. En hij werd zo heel defensief en zo heel... intimiderend ook. Dat bijna agressief echt zo. Allee, het is niet echt op zich mij nooit echt rechtstreeks aangevallen, maar ik kon zo heel intimiderend overkomen. Ik kon dan echt zo, als hem dan los was, zo rondjes rond u beginnen cirkelen, zo echt zo, om u zo precies zo schrik aan te jagen van, als je mij nog...
Ja, ja.
Als je dichter gaat komen, dan ga ik u iets...
Het leek inderdaad wel, van hoe dat ik het mij ook herinner, van dat hem... Het zou geen grote stap geweest zijn om op dat moment effectief naar u te komen. En ik weet niet of je dit een leuk stuk gaat vinden dat ik daarover begin. Maar het is ook niet dat hem het nooit heeft gedaan bij iemand.
Ja.
Van, ik was er zelfs niet bij natuurlijk, maar...
Ja, er was toen... In die tijd had ik ook een vriendin die ook verzorgpaarden had. En daar was zij dus wel ook bezig met zo'n grondwerk en zo... En toen ik zo wat moeilijkheden begon te krijgen met O'Neill, had zij zo gezegd van, maar anders moeten we dat eens proberen, hè, bij hem. Een beetje terug naar de basis. En op zich, dat klonk allemaal
wel klinkt goed. Logisch, hè, terug naar de basis. Ja.
En dat waren dan de 7 Games ook, hè, waar ik al eerder over had gesproken, van Parelli. Hè, dus zij was dan afgekomen. En dan, wat is dat, zo die eerste, zo de touching dingen? Of, ik weet het allemaal niet meer.
Ik ken de namen ook niet meer, maar...
En dus zij was daarmee bezig en dat was echt, die was daar zo, ze gaan in aan het opboeien, O'Neill, en die was echt zo gevoelde dat zo echt allemaal begon op te borrelen en dan heeft hij haar ook gestampt of gebeten, ik weet het al niet meer wat het nu was, of was het nu allebei. Maar dus toen heeft hem effectief wel uitgehaald. En,
en was dat dan eerder een soort van, hoe moet ik het zeggen, dat hem, stel nu dat een stamp was, dat hem eerder zo een soort van reactie deed, of was het echt wel een gerichte bedoeling om te hebben?
Nee, ik denk dat het echt wel gericht was om te stoppen van waar we mee bezig waren. Dat hem echt zoiets had van, hier trek ik mijn grens en ik wil niet dat je nog verder doet met wat je ook toen zei. Ja. Dus het was echt wel, ik had toen echt wel het gevoel dat het echt zo gericht was om een boodschap te geven van, stop.
Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet hoe dat je het leuk vindt dat ik daarover begonnen ben. Maar ik denk dat dat wel belangrijke dingen zijn om ja, misschien wat te kaderen van hoe het allemaal was, hoe het allemaal ging.
Ja, voilà.
Want, oké, je zegt dus zelf van, het is niet dat hem echt naar mij ooit iets heeft gedaan, maar op de momenten dat hem dan echt stelgezet aan het logeren, en hij begint zich zo wat op te winden en hij begint zo wat ja, hevig te worden. Mm-hmm. Wat was uw reactie op dat moment?
Ja, dat was wel super indrukwekkend voor mij, omdat ik ook echt ja, van de manege kwam. En, allee, to be fair, zoveel ervaring heb
zeg
ik daar
maar,
ook niet...
Zeg.
Zoveel ervaring heb ik daar nu ook niet van meegepakt.
Ik denk dat dit nog een bravere beschrijving is van wat de manege is doen dan ik in eerdere afleveringen heb gedaan. Dus helemaal
oké. Okay. Dus, allee, ik denk, wat ik heb geleerd daar is om op een paard te zitten, te blijven zitten, drie gangen te kunnen... vragen en doorzitten en al die shit. Maar voor de rest, qua
en
omgang...
Zelfs.
Ja, allee. Een paar basisoefeningen.
Als ik kijk naar de dingen die ik op de manege heb geleerd... Oké, de drie gangen zitten... ja, hangt er
een basis, af. Echt een basis.
Ik zat erop, maar of het altijd goed was, dat is nog iets anders.
Maar dus zo, ja, voor de rest... Allee, die paarden zijn daar ook allemaal zo mentaal dood... dat die niet veel... Allee, tegengas zouden geven. Plus, ja, ik koos bewust ook altijd wel de bravere paarden, omdat dat mij meer alleen, een goed gevoel gaf. Omdat ik zelf ook niet altijd de grootste held ben. Dus ja, dat was zo de eerste keer dat ik echt zo een paard had dat zo ineens zo naar mij toe van dat gedrag begon te stellen. Dat je zo toch even moest slikken van oei, shit, ze biedt. Valt die mij hier aan? Dus dat was zo wel even...
Je voelde op dat moment ook wel dingen... Allee, je had op dat moment wel het gevoel van een aanval een stap verder vanuit hem is wel reëel.
Ja, dat dacht ik wel. Daar heb ik toch wel een paar keer schrik voor gehad. Dat hem effectief ging ineens uithalen ook naar mij. Zeker omdat ik dan ook wist dat hem dan naar die vriendin toe agressief was geweest. Dus ja, dan...
Ja, wat deed je dan op dat moment? Stel, je zet hem aan het logeren. Je hebt zoiets van, Sabiet gaat hem mij een shot komen geven. Traditionele advies is dan het van doordoen en ja...
Ja, daar was ik niet
grenzen
genoeg,
stellen.
Daar was ik niet of, genoeg een held voor, dus ik stopte dan gewoon met wat ik aan het doen was. En dan sloot ik af, en dan, maar dan ook dan, soms als je gestopt werd, dan kon hij zo nog rond u blijven.
Ja, hij,
ja,
hij
was echt
niet mee.
Zo...
Ja.
Dus dan was ik zo snel ergens zo ja, iets van eten of zo geven, dat je zo even kon...
Ja.
Afleiden en dan veilig vertrekken. Of dan met Orlando even wat terug de rust gaan vinden. Omdat hij dan altijd wel zo de chillen van de hoop dan was.
Ja.
Maar dat was wel ja zo echt een punt dat ik dan zo even dacht soms. Van shit, waar ben ik nu aan begonnen?
Ik wil terug naar die paarden die ik alleen mocht voorstellen.
Ja, wel hè. Ik dacht, ik ga hier de held uithangen. Ik ga hier beginnen rijden. Hè. Ik krijg hier al die vrijheid. Maar dan was dat toch even van, oei, nee, het gaat hier toch niet zo
gaan
simpel
we toch niet
zijn.
Doen.
Ja. Dat was... Maar ja, dus dat was zo'n beetje het punt dat ik zo wel ook begon te denken van, ja, oh shit, wat moet ik hier nu mee doen? Allee, ik wist ook niet... Ik had ook geen ervaring van, ja, hoe kan ik dit hier nu zomaar gaan beginnen oplossen? Ik voelde mij ook totaal niet gekwalificeerd om... te gaan beginnen oplossen. Dus dan, ben ik zo wel wat beginnen nadenken van, ja, ik moet hier toch
iets... Wat is de volgende stap?
Ik moet hier toch iets mee doen, want op deze manier kan het niet... Allee, het was heel duidelijk dat ik er niet ging op kunnen gaan zitten.
Zoals het ging.
Zoals het op dat moment inderdaad liep. En dat wou ik ook niet, want ja, zoals ik al zei, ik ben niet de grootste held. Hè. Ik denk, veel mensen zouden misschien zeggen, ah ja, kruip er gewoon op en krijg hem erdoor, maar... Ja. Daar was ik dan zelf niet sterk genoeg voor.
En was het echt puur... Want je zegt, ik was er niet sterk genoeg voor. Ik was er geen held in. Of was het puur dat? Of had je ergens ook gewoon zo'n gevoel van... Ik wil het gewoon niet.
Ja, ook sowieso. Allee, je wilt niet op die manier dat je...
Ja.
Allee, dan maar gewoon eruit klopt en erdoor zit. Dat was ik sowieso... Dat heeft nooit in mij gezeten. Allee, ook op de manages en zo. Altijd als er zoiets gebeurde. En ze waren zo van... Ah ja, maar allee, klopt er gewoon een keer op met uw zweep. Hè, rijd hem erdoor. Dan was ik ook... Allee, dat was ook altijd zo... Dat voelde zo al tegen alles wat dat er in mij zat. Van Ja. Zo ben ik niet. En ja, uiteindelijk, je doet het soms dan toch maar gewoon, ja. Omdat ja, je zit
wel... Je gaat er ergens ook gewoon uit dat de andere, allee, dat de mensen dat er niet ja, voilà. Staan, dat die beter weten. Want ja, het ja, is zo de lesgever. Ja, tuurlijk.
En je gaat daar ook niet zomaar tegenin gaan van, nee, dat wil ik niet doen, maar, als kleine pagadder tegen iemand ja, volwassen niet, ja. Die inderdaad al de ervaring heeft van jaren.
Want je hebt wel echt als kind dan op een manege begonnen tot dan 7 jaar geleden eigenlijk.
Ja, ja, ja. Echt. Ik denk dat ik op mijn 10 jaar ben beginnen rijden.
Ja.
Dus inderdaad toch wel al even.
Inderdaad, als 10-jarige er tegenin gaan, dat is niet evident. Nee. Allee, als volwassenen ook niet, maar...
Ja, maar inderdaad, als kleinkindje nog helemaal niet.
Dat is nog wel anders.
Maar dus ja, het was zo inderdaad van, ja, hoe ga ik deze nu oplossen? En ik wil het niet, allee, ik weet niet hoe. En de traditionele dingen sloot dan toch ook ja. Niet aan van hoe dat ik het dan wou oplossen. Dus dan ben ik zo wat... beginnen kijken van, ja, wat is er dan nog naast
ja.
Alle klassieke dingen? En dat is waar dat jij dan in beeld komt.
Ja.
Want ik herinner mij, hè, op mijn zoekertje had jij ook gereageerd van de verzorgpaarden. Maar dat bleek dan toch te ver voor ja. Mij om met de fiets te doen. En met de bus was zo toch ook niet ideaal om zo... Dan,
het was ook geen rechtstreekse lijn en zo.
Dus. Nee, om dan zo op regelmatige basis te kunnen ja. Gaan. Maar ik wist zo wel dat jij toen ook iets had gezegd, denk ik, van... Allee, of dat wij zo in het contact... Ik weet niet. Er was iets dat ik nog herinnerde van...
Ik kende uw zus al.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel een beetje had meegespeeld.
Dat kan, ja. Ah ja, dat mijn zus inderdaad had gezegd van... die is met paarden bezig. Misschien kun je daar eens
ja.
Bij gaan luisteren. En dan denk ik dat ik u een heel lang bericht heb gestuurd.
Van een heel lang boek met alles wat er ja, misliep.
Ja, met heel de situatie, een beetje uitgekaderd. Van, hier loop ik tegenaan, help. Het was zo echt een cry for help op dat moment. En dat was dan mijn eerste contact met u.
Ja.
En dan zei het jij van, ja, ik denk dat jij toen al zei van, je kunt... Deze en deze, dat zo wat kleine,
ja, dat praktische... Ja, dat was op een... Ja, ik ga waarschijnlijk inderdaad al zo wat praktische dingen hebben gegeven, maar dat was ook wel... misschien ook een beetje kadering dat wel handig is om te weten. Dat was ook op het moment, dus dat is 7 jaar geleden, ik werkte toen ook niet zoals ik nu werk. Dus mijn aanpak, als ik nu terugkijk, toen noemde ik dat positieve bekrachtiging, klikkersrijding. Noemde ik dat ook een beetje gemengd werken, maar uiteindelijk met een basis kwam wel nog altijd eerder vanuit een pressure release kant. En ik werkte eigenlijk ook wel voor een stuk met een cookie on top. Maar ik, ja, dus je hebt echt wel zo samen met mij heel die dingen doorlopen ook. Ja, hoe hebben wij dat toen aangepakt? Ja, hoe heb jij het toen aangepakt?
Ja, jij bent een keer afgekomen dan. Hè, omdat je, ja, je had inderdaad wel al zo, denk ik, wel wat tips gegeven. Zo. Maar ja, ik had dan ook... we hebben dan ook samen afgesproken van... Oké, ga eens komen kijken zelf. Ja. En dan... hebben we zo wat gekeken van, oké, waar liggen de grote problemen en hoe doet hij wanneer dat ik verschillende dingen doe. En dan zijn we zo wat inderdaad begonnen met een basis klikkertraining, maar inderdaad op dat moment wel iets meer nog ook met die pressure and release, omdat je dat zelf nog heel hard aan het ontdekken waart op die moment. Ja, dus,
zo kan even geleden.
maar eigenlijk... merkten we wel, denk ik, redelijk snel dat dat bij hem wel...
werkt.
Ja,
dat werkte gewoon.
Dat werkte wel. Hij was veel kalmer. Ik denk dat ook echt zo terug naar nul zijn we gegaan. Echt een basis van leiden, stoppen, achteruit. Zo.
Ja.
Echt die basisoefeningen. Echt het zadel en alle shit. Van,
dat was even nog
dat
niet
aan was, alles achtergelaten en echt van nul. En... ja, je voelde wel dat dat bij hem ook zoiets losmaakte op een positieve manier.
Ja.
Dat hem zo wel terug wat meer in interactie kon gaan. En dat hem niet zo direct in dat defensieve, intimiderende...
Ja, want echt heel veel van zo de meer klassieke natural horsemanship oefeningen hebben we toen ook niet heel veel gedaan. Want onder andere zijn oren waren een heel groot probleem toen. Waardoor dan halster... eigenlijk gewoon al bijna geen optie was. Een halster was eigenlijk al heel moeilijk om aan en uit te doen. Dus ja, moesten we ook wel gewoon heel veel los doen. En zijn we toen ook wel begonnen met dat halster heel positief te maken. Omdat dat eigenlijk gewoon al, zonder halster op dat moment was dat voor mij ook nog heel moeilijk. Ja, eerst moeten we zien dat de hals eruit kan komen, verder kunnen.
Ja.
Nu zag ik daar ook weer... Allee, ik zou nog altijd op oefenen, want dat is uiteraard wel belangrijk. Hè, maar ik zou ook wel een iets grotere toolbox hebben om het dan zonder halster ook al dingen te kunnen doen. Echt zo het halster laten targeten en een bolletje opgerold en zo. Heb ik toen ook nog al echt zo klein gemaakt. Zelfs het halster, als halster tonen was op dat moment al...
Ja, dat was voor hem al zo'n indicatie van shit, we gaan hier weer iets moeten doen wat ik eigenlijk niet tof vind. En waar dat hij zo direct dan in dat paniekerige kon schieten. Dus dat was inderdaad echt, echt van -10 zelfs beginnen.
Niet 0,
maar echt -10.
Ja, ja.
20 miljoen stappen achteruit.
Ja. Dus ik denk dat O'Neill daarin voor mij ook wel een paard is geweest dat zo wel wat...
pionierpaard.
Ja, ook wat heeft uitgedaagd om andere dingen te proberen. Ik moest ook wel op een andere manier werken, want ik zeg het, mijn manier was nog heel erg gemixt. En ja, ik kon hem al niet vangen. Dat is een wei van meerdere hectare, dus zo de typische loswerk, natural horsemanship dingen, ja, dat ging het ook niet worden. Allee, echter zo op een paar hectare achter je paard gaan zitten, ja, ik doe het niet. Nooit gedaan. Werkt toch niet. Dus ja, voor mij is dat ook wel een beetje een uitdaging geweest om het anders te gaan bekijken en om anders te gaan zoeken van oké, wat kan ik nu wel aanbieden dat hun wel vooruit gaat helpen. Want hoe dat ik het eerst zou gedaan hebben, 8 jaar geleden dan... Ja, dat had ook niet gewerkt voor hem.
Nee.
Dus voor mij is hem ook wel zo wat een uitdaging geweest.
Ja, ik weet dan nog uit onze lessen dan toenmalig, dat hij inderdaad ook altijd zo...
Maar uittesten. Allee, het is nu nog altijd vaak uittesten met paarden, maar toen nog wel
kijken, zoeken, meer. Werkt dat? Ah nee, dat werkt niet, dus toch iets anders. Ja, dat was
Maar hoe is hem nu? Dus om even... Hoe was hem 7 jaar geleden? Hoe is hem nu?
Nu is O'Neill de braafste kinder/beginnerpony dat je maar kunt inbeelden. Dat is echt zo de pony waar dat wij alle mensen die zo een keer eens willen mee gaan wandelen of rijden of zo. Of bijvoorbeeld kindjes die want Helena geeft ondertussen ook zo wat lesjes. En we doen ook zo wat coaching sessies met jongeren die het moeilijk hebben en zo. En dat is echt zo de brave goedzak die voor iedereen... eigenlijk wel toegankelijk is.
Ja. Klein verschil.
Klein beetje maar.
Iemand een kind in de buurt had gelaten van 7 jaar geleden opnieuw?
Nee, absoluut niet. Die had hij echt kapot gemaakt.
En het zotste is ook, oké, 7 jaar is een lange periode, maar dat is niet een resultaat dat we vorig jaar gehaald hebben. Dat is een resultaat. Ik denk dat Helena dat ondertussen toch wel al een hele tijd doet. Ik weet, uw zus heeft ook ooit gereden, denk ik, maar niet zoveel. Maar die is een paar jaar geleden ook wel al met hem op buitenrit geweest.
Ja, die is al verschillende keren ondertussen mee. Zelfs gewoon op een barewick pad meegeweest, op hem dan.
Ja.
En zij heeft inderdaad... even de zon.
Ja.
voilà, ik zal het zo zetten.
Jij mocht je stoel ook gewoon even... Jij kan niet meer opschuiven, want ik zit hier al tegen de tafel, maar...
Nee, zo gaat het. Dus zij heeft wel zo wat kampjeservaring en zo'n paar lesjes mee op de manege waar ik heb gereden. Maar ook zo, heel basis echt. Ik denk dat er misschien juist een galop wat op stond. Maar dus ik heb haar ook al vaak meegenomen met de paarden. En zij heeft ook al veel op O'Neill gereden. Ja. En dan hebben we echt op een barewick pad in de bossen samen racen tegen elkaar.
Ja.
Dus dat toont wel hoe ver dat hem gekomen is.
En uiteindelijk, wat ik bij hem ook zo heel erg dat dingen heb... En dat is uiteraard niet alleen bij hem, maar dat is bij veel paarden wel zo. Maar dat was een heel moeilijk paard, zeg maar. Ik denk... Toch wel mag zeggen dat zeker een evidentie was. Want we hebben het daarnet gehad over die vriendin dat om ons langsgekomen. En dat is zeker niet om haar in een slecht daglicht te stellen. Of om te... die trainingsmanier of zo. Ik kom even zo niet op hoe dat ik het moet zeggen. Maar zeker niet om te zeggen van... dat was gewoon een andere beginner. Sorry naar u toe dan.
Ja,
iemand anders dat totaal geen ervaring had. Dus het is niet dat er gewoon alleen maar 2 beginners hebben aangezeten en dat dat niet werkte. Dat wil ik gewoon ook wel even zeggen dat ook wel duidelijk is van, dat is eigenlijk geen argument dat kan tegengegeven worden. En nu ben ik even helemaal kwijt hoe ik aan die train of thought begonnen ben. Ja, ik ben het helemaal kwijt. Kijk, ja, dat gebeurt dus geregeld bij mij. Mensen dat bij mijn les pakken, die weten dat ook wel, dat dat wel eens kan gebeuren. Goed. Voor O'Neill denk ik dat we dat wel even kunnen laten, denk ik, voor nu. Maar ik ga waarschijnlijk straks wel op terugkomen. Baloo, uw eigen paard.
Ja.
Hoe is hij op uw pad gekomen?
Super toevallig. Totaal onverwacht ook. Dat was eigenlijk, ja, een goede vriendin van mij, die was al regelmatig bij mij met paardjes komen rijden. Dus dan gingen we met O'Neill en Cas in het bos wandelen. Maar zij had ook een eigen paard en haar zus had ook een paard. En ze zei van, ah ja, maar zeg, anders is het misschien tof als jij ook eens
bij ons komt.
En dan ga ik met Desje en dan mocht jij wel van mijn zus Baloo lenen. Dus ik kende hem heel toevallig van een fotoshoot ooit wel al eens, maar ik had er zo nooit echt veel mee. Allee, het is niet dat ik er al mee gewerkt had of ermee bezig was geweest.
Een fotoshoot dat je had gedaan dan?
Ja, dat ik hem op foto had gezet gewoon. Dus dat was het enige waarvan ik hem al kende.
Ja.
En ik dacht, ah ja, oké, prima.
Tof.
Ja, goed.
Wandelen is wel
leuk. Wandelen is altijd leuk. Dus, oké, let's go. En ja, zoals ik al eerder heb gezegd, ben ik niet altijd de grootste held. Dus zo nieuwe paarden, dat is toch altijd zo wel ook wat spannend voor mij. Omdat je die zo ja niet goed kent. En ja, ze kunnen wel zeggen van, oké, die is kei braaf, die gaat niks misdoen. Maar ja, toch, als je zo wat in die gedachte
wie weet je dan een paard dat zo ineens beslist, ik ga naar daarop wandelen
ja,
of zo.
Ja, het zou kunnen. Allee, niet uit persoonlijke ervaring, maar het zou altijd wel eens kunnen.
Baloo zou dat nooit doen.
Baloo zou dat nooit doen.
Hierbij nog wat extra kadering. Ik ben een keertje op buitenrit geweest met Baloo en Margot op O'Neill. En Baloo is toen echt gewoon los met mij een ander pad opgegaan. Die is gewoon naar links gegaan in traf. En die dacht, jojo, ik pak dit pad. Terwijl dat O'Neill voor hem liep en wel gewoon rechtdoor ging. Maar dat is dus eigenlijk waar we hier naar verwezen. Naar dat klein akkefietje van toen.
Die is zo braaf. Maar dus, dan was ik naar daar gegaan. En dat was ook wel grappig, want hij had op dat moment geen passend zadel. Dus dan was het zo van, ah ja, het zal op bareback pad te doen
zijn. En dat had ze voorhand niet gezegd.
Dus dat was ook zo wel even van, ah, oké, ja, we zullen wel zien. Ik dacht, we gaan rustig gewoon beginnen met stap. Niet te gek
allemaal. En we zien wel waar dat we komen.
En we zien wel. En dan tijdens die wandeling ging dat eigenlijk heel goed, heel fijn, heel vlot allemaal. En ik voelde mij ook echt zo wel vertrouwd op hem. Zo. Hij gaf mij echt zo wel direct een gevoel van rust en zo. Ja, echt zo van, kom, ik zal u iets meepakken. Ja. Het komt allemaal wel in orde. Dus dan hebben we ook zelfs echt beginnen, zo wat drafjes gedaan en dan ook zelfs wat galop en zo.
Had je op dat moment al veel ervaring met rijden zonder zadel?
Een klein beetje van met O'Neill. Maar dat was ook maar iets dat we zo heel af en toe deden, eigenlijk. En dat was dan ook vooral eerder zo de rustige wandeling. Als je zo geen zin had om helemaal op te zadelen. Dus zo wel een bekje, maar zo, ja, dat was toch nog altijd een beetje spannend. Ja. Maar dat voelde allemaal direct zo vertrouwd met hem, dat precies zo supernatuurlijk ging. En dan tijdens dezelfde wandeling zei Janne, dus de vriendin die mij dan had uitgenodigd, van, ah ja, hij gaat verkocht worden toch. Hij zat dat in het verleden zoal eens laten vallen van misschien.
Ja.
Maar toen zei ze van, ja, het is nu definitief dat hij verkocht gaat worden. Wel allemaal kei jammer. En dan eigenlijk is dat gewoon allemaal als een mopje begonnen, dat ik dan zo was van, ah ja, maar ik zal hem anders,
Zal ik hem wel
kopen? Ja, ik zal ik hem wel kopen, want het is eigenlijk het perfecte plaatje van wat ik zou zoeken als ik de zoektocht zou beginnen voor een eigen paard.
Was dat op dat moment iets waar je wel al mee bezig werd? Of was dat echt wel nog altijd iets voor zo verre toekomst, of zoiets voor over een jaar?
Ik was op dat moment nog niet zo lang afgestudeerd en ik had nog geen job, dus dat was nog niet iets toen. Ja.
Dat maar dat was altijd wel de bedoeling geweest.
Dat was wel altijd het doel. Om, ja. Als ik een beetje gesetteld was en een vast inkomen had om een eigen paard te willen kopen, dat is altijd de droom geweest.
Ja.
Dus het idee was er wel, ja. Maar het was nog niet van, ik ben nu concreet aan het zoeken om een paard te kopen, want ja, ik had nog geen vast inkomen, dus dat was op dat moment ook niet het beste idee. Ja. Maar het was toch zo grappend van, ik zal hem kieken wel overpakken. En Janne was echt super enthousiast van, maar echt, ja, als hij bij u zou terechtkomen, dat zou
voor
echt...
haar was het dan voor u een mopje en voor haar niet, of was het voor haar eerst ook een mopje? En dat ze dan nadien dacht, maar eigenlijk waarom niet?
Ja, ik denk dat het voor allebei een mopje was, zo mekje. Maar dat ze wel ook was van, ja, als dat effectief zo zou zijn, ik zou daar wel helemaal achter staan dat hem bij u zou terechtkomen, want hij zou daar dan ook echt wel goed terechtkomen. En dan, ja, wandeling voorbij, terug naar huis, en dan bleef dat zo toch nog een mekje plakken in het achterhoofd.
Ja, zaadje was plant.
Ja, voilà. Het was het hek was van de dam. maar ja, zoals ik al zei, ik had geen job op dat moment, dus dat was natuurlijk niet ideaal om dan een paard te beginnen kopen. Alleen mijn ouders, die zouden dat wel steunen, maar die zouden niet zeggen van...
Niet financieel steunen.
Nee, die zouden niet zeggen van, we gaan het hier helemaal betalen voor u.
Want uw ouders zijn geen paardenmensen.
Nee, die hebben niks met paarden. Alleen ze vinden dat wel mooie beesten en zo, maar het is niet dat zij in de paardenwereld zitten. Ik ben eigenlijk de enige van mijn familie die zo echt ermee bezig is. Dus ja, dat was sowieso geen goed idee om een paard te kopen. Maar ja, het bleef zo toch wel hangen. En dan ben ik zo toch nog eens teruggegaan ook, om zo wat te kijken van, ja, is dat nu effectief?
Wel met een idee van, ik ga kijken of het een optie is.
Ja,
of...
om zo vooral een beetje te zien van, is er nu echt een klik of was het nu gewoon één keer? Dat zo ook om te weten zo van, ja, allee, zou er misschien toch iets in kunnen zitten?
Ja.
Stel dat ik toch dan ineens, want ik was wel aan het solliciteren natuurlijk op dat moment, want ik wou beginnen werken. Maar dat was ook in tijden van corona, dus dat was heel moeilijk om aan een job te geraken op dat moment. Dus ik wist wel van, ja, misschien, wie weet, stel dat ik hier ineens een job krijg, dat ik hier toch kan bekijken of dat ik hem toch niet kan overnemen. En dan ben ik zo wel een paar keer gaan kijken om alles te testen en grondwerken mekken, want hij was ook heel hard op die manier opgeleid. Ja. Dus hij was helemaal mee in grondwerk, echt zo vrij dressuur, dat kon hem supergoed. Dus dan mocht ik dat zo allemaal een mekken uittesten. En dat zat, alleen dat bleef goed zitten. Ja. Dus dat was echt zo super fijn. En die klik zat er precies zo wel al toch wat echt. En nog een paar keer ook mee gaan wandelen. En ik voelde me echt super veilig. En dat wilde echt heel veel zeggen, omdat ik mij niet snel comfortabel voelen op paarden die ik niet ken. Maar bij hem was dat wel zo.
Ja.
En dan werd het idee toch wat serieuzer. En zo serieus dat ik zelfs was aan het overwegen om te solliciteren op jobs totaal niet gerelateerd aan mijn diploma.
Dat weet ik ook nog. Zo dus, die yoghurt-ijs.
Ja, dus op dat moment heb ik bij een yoghurt-ijsplek gesolliciteerd om fucking yoghurt-ijsjes te serveren aan mensen. Al was het maar om toch te kunnen kopen. Uiteindelijk ben ik daar ook niet meer houden geweest, omdat mijn diploma te hoog was. En ze dachten dat ik toch...
diploma, ja... Can you get it?
Dus dat ze dachten van, die gaat hier toch bij de minste opportuniteit snel weg zijn. Wat waarschijnlijk ook wel zo was geweest. Maar op dat moment was dat wel jammer natuurlijk. Maar dan echt ineens, super toevallig, is alles in een stroomversnelling gekomen. Want dan heb ik een jobaanbieding gekregen op een sollicitatie die ik had gedaan in een psychiatrisch ziekenhuis. Dus dat was wel in lijn.
Ja.
Van mijn diploma en van wat ik eigenlijk wou doen ook. Dus dat kwam echt heel goed uit. En dan ben ik daar begonnen. En dan heb ik eigenlijk direct de knoop doorgehakt van hem te willen overnemen. Ja. Nu, hij kon daar op zich ook nog wel even blijven staan. Hij moest niet direct weg.
Ja, want het was inderdaad helemaal geen dingen van... hij moet weg zo snel mogelijk, maar het was echt absoluut. Wel een... Ook het proces van hem te verkopen, zelfs voordat dat jij erover sprak van, misschien kan ik hem effectief kopen. dat is nooit een ding geweest van een, dat ze een heel intensieve zoektocht gingen
doen
of zo.
Nee, nee, het was echt, allee, ze hadden er echt alle tijd voor nemen om het ideale plekje voor hem te vinden. En het was inderdaad ook niet van, hij moet hier morgen weg. Hij kon daar nog zeker, maanden zelfs blijven staan, totdat ze echt de ideale plek hadden gevonden. Dus de moment dat ik dan mijn contract heb getekend, was het wel zo van, oké, ik ga hem overnemen, maar nog niet nu. Dan kon ik zo al toch een beetje sparen van mijn loon dat ik dan ging beginnen krijgen. En dan kon ik zo toch al een beetje mijn potje opzij beginnen maken. En dan had ik zo niet direct alle kosten. Ja. Maar dan was ik natuurlijk wel al actief bezig met hoe gaan we dat doen en de plek. En met Helena dan ook overleggen.
Ja, want hij staat wel gewoon bij de andere paarden.
Ja, hij staat gewoon mee op de wei bij de verzorgpaarden. Dus dat was ook natuurlijk ideaal. Omdat dat was een plek die zo vertrouwd was voor mij. Ja. En ja, ook doorheen de jaren zo mee geëvolueerd in mijn visie. En het is ook fijn dat Helena daar zo steunend in is geweest. Want zij heeft ook eigenlijk mee die zoektocht gedaan. En is daar ook altijd achter blijven staan. En staat er ook altijd open voor om mee bij te leren en te verbeteren. Dus dat is wel tof dat ze zo mee heel die weg heeft afgelegd. Dus het was voor mij ook wel vanzelfsprekend dat hij daar dan terecht zou komen.
Dat is zelfs geen punt geweest om over na te denken.
Nee, dat was eigenlijk beslist al meteen dat hij daar zou komen. Natuurlijk alleen nog wel overlegd met Helena.
Want op dat moment waren er ook gewoon nog geen andere paarden daar. Er was echt al hun weide met hun paarden en eigenlijk nog geen
paarden buitenaf. Boris en Azar stonden er op dat moment.
Die stonden
ook
er wel al.
Dus die stonden er, denk ik, een jaar of een jaar en een half Dus dat wel. Dus dat maakte het natuurlijk wel iets gemakkelijker om het gesprek aan te gaan en om zo de knoop door te hakken. Maar dat was ook eigenlijk direct van, dat is normaal dat die naar hier gaat komen. Voilà.
Goed, ik ben even aan het kijken, want ik had wel zo wat dingen opgeschreven waar ik het nog over wil hebben. Dus je had als verzorger dan heel veel vrijheid. Het was echt zo, trek je plan met dat er iemand bezig is met die paarden of niet. Ik maak het allemaal niet helemaal in het begin aan. Ik maak het niet zoveel uit.
Ja.
Hoe heb je dat eigenlijk ervaren, zo, om dan als verzorger toch op een iets wat controversiëlere manier misschien te werken? Op een iets... Je hebt een manier die waarschijnlijk niet helemaal in lijn lag met de visie van de eigenaar.
Goh, eigenlijk is hij... toen dat het nog Bart was, heeft hij daar eigenlijk nooit problemen van gemaakt. Dat ik zo aan het werken was. Die vond dat gewoon fijn dat er met zijn paarden wat gewerkt werd. En dat daar iets mee gedaan werd. Dat ik daarmee bezig was.
En de manier waarop was dan eigenlijk...
Zolang dat ik die zijn paarden niet mishandelde,
was
dat allemaal prima. Die heeft daar nooit raar over gekeken. Ik kon zo wel eens dat dat zo eens was van, wat is hij nu weer aan het doen? Of, kom je om te rijden? Hè? En als ik dan zei, nee, ik kom niet om te rijden. Dat was zo, zo wel een beetje soms van,
het is niet dat hem er tegen was, maar hij snapte het gewoon niet.
Voilà, dat was natuurlijk,
voor hem ook
voor
nieuw.
Voor hem ook nieuw. Maar die heeft me daar wel altijd
in laten doen.
In vertrouwd en in laten doen. Dus dat is wel super fijn. En dan is Helena er komen wonen. En die is eigenlijk ook altijd heel supportive geweest. En die is daar zelfs ook heel hard in meegegaan. Want zij is dan ook de paarden terug wat meer beginnen oppakken. Want zij heeft vooral vroeger... O'Neill is eigenlijk haar kinderpony geweest. Dus zij heeft vooral vroeger met hem... veel gaan rijden, maar hij was toen ook al soms een little shit die het wel eens kon uithangen. Dus zij is er ook wel meerdere keren van afgevallen. Maar zij heeft dat dan zo terug wat mee beginnen oppakken. Ja. En dan met Rebel en Cas is zij ook altijd mee gaan rijden dan als we gingen wandelen in het bos. En zij was dan ook wel altijd heel geïnteresseerd in wat ik deed. Dus ze vond het altijd wel super tof om te horen en te weten. En zij is dan eigenlijk ook mee in dat verhaal gestapt. Ze stond daar helemaal achter.
Dus. Ja, en hij zegt dus ook van, ze pakt zelf de paarden ook meer op nu. Werkt ze dan ook op dezelfde manier, of zit daar toch nog wel een verschil in?
Nee, ja, alleen want Helena is ook heel intuïtief, dus alles ook veel op gevoel en zo, en ook echt gewoon het zijn, is, vindt ze heel belangrijk, waar ik ook heel veel van kan leren, gewoon echt de rust en de dingen, dus dat is heel fijn dat we zo echt in die wederkerigheid elkaar kunnen verbeteren, dus zij kan mij dingen leren, ik kan haar dingen leren, en... Ja, iets, in het begin deed ze dat iets minder, maar dat was ook meer zo van, ook van qua tijd en moeite erin steken om te zeggen, ik ga nu even een sessie doen. Maar zij pakt dat nu ook wel mee op, ook de kliegertraining, ook als we gaan wandelen.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, dus dan, want Cas die kan soms een beetje alleen zo wat terughoudend zijn in het bos en dan kan hem wat gaan stilstaan en dan wil hij niet meer vooruit altijd. En ja, bij mij was dat dan ook altijd direct met de klikkertraining, met de target en zo, op die manier. En zij is dat dan ook beginnen overnemen met hem. En zij is ook nu heel veel op wandeling met klikkertraining bezig. Dus echt wel zo heel bewust dat mee, op die manier. Ja. En dan vraagt ze ook regelmatig van, hoe doe je dat?
Of, ah ja, dat is wel fijn. Ja.
Dat is wel super tof.
En heb je het gevoel dat die verhoudingen wel veranderd zijn, nu dat er een eigen paard van u is bijgekomen? Of... dat je misschien nu iets meer op gelijke voet mocht neerbeslissen? Of is dat eigenlijk altijd wel dat je volwaardig lid van het paardenteam bent geweest?
Ik ben altijd wel heel betrokken geweest, ook in alle beslissingen en in alles wat dat er... Alleen natuurlijk niet de eindbeslissing. Nee. Dat is logisch dat dat niet bij mij lag. Maar er werd altijd geluisterd naar mijn mening, naar mijn ideeën. Ook nog voordat Baloo er was. Dus op die manier heb ik mij altijd wel volwaardig betrokken gevoeld geweest.
Ja, dat is wel fijn.
Nu is dat net nog iets meer, omdat er natuurlijk, Baloo heeft ook andere noden. Ja. Dus op die manier heb ik dan wel iets meer zo wat de nood om ook inspraak te kunnen hebben. Ja. Maar ook daar, altijd open om te luisteren en om in gesprek te gaan en om mee te zoeken naar oplossingen. Dus...
ja, ik denk dat dat ook wel fijn is voor mensen om te horen van het kan dus echt wel, echt niet elk verzorgpaard hoeft met heel veel, ik hoor soms verhalen van mensen dat ze bijvoorbeeld een verzorgpaard hebben, ze willen heel graag meer met klikkertraining werken, voortzoektraining, maar ze krijgen daar niet echt de ruimte voor. Dus het kan wel echt, ik denk de vrijheid dat je in het begin hebt ervaren, dat die niet heel evident is om te vinden. Maar het kan dus ook echt wel. Er zijn echt wel mensen die hun verzorgers ook wel echt niet zien als een werknemer of als ondergeschikte.
Echt volwaardig lid van het team. Helena zegt het ook altijd mooi dat ik eigenlijk deel van de familie ben ondertussen. Omdat ik er ook gewoon zoveel kom. En er is ook een kindje, Mo. Dat is het kindje van de broer van Helena. Die wonen ondertussen ook... waar dat de paarden staan. En die is ook altijd... Die ziet mij ook als deel van de familie, gewoon. Omdat ik daar zo vaak ben. En zo vaak heb zien. Dus dat is wel fijn om dat te ervaren, zo.
Ja. Dan heb ik je nog een stoute vraag.
Oei.
Ik had ze misschien al gestaan als ik... ik had ze bewust niet doorgestuurd. Voelt jij iets van verschil tussen verzorgpaarden en eigen paard? Van... echt gevoel of investment erin?
Goh, dat is een moeilijke vraag.
Ik weet het, maar ik dacht, ik ga ze niet doorsturen, want dan gaat je zo een te politiek correct antwoord of zo het geven van, ze zijn allemaal voor alleen zo dat. Dat wou ik vermijden, dus ik heb ze bewust niet doorgestuurd.
Ja, natuurlijk is dat wel een beetje anders. Ik heb voor ze alle drie heel veel liefde en ik zou ze alle drie niet kunnen missen. Ook de verzorgpaarden zou het mij heel veel pijn doen als ik ze moet afgeven. Dat is in het verleden ook al met Rebel en met Orlando gebeurd natuurlijk. Maar je voelt wel dat daar zo wel iets anders in zit, omdat je nu echt je eigen paard van je eigen hebt. En
denk je dat het dan een soort van afstand is die dat je onbewust houdt van paarden die niet van u zijn? Of dat dat zo'n beetje een soort van beschermingsmechanisme is van jezelf? Allee, ik weet niet zo goed
dat je het moet... misschien wel. Of omdat je dan toch inderdaad op sommige vlakken niet altijd dingen kunt mee beslissen of bepalen. Dus daar blijft altijd zo wel een beetje een grens zitten in wat dat je vanuit je gevoel misschien kunt doen of wilt doen. Zelfs met alle inspraak en alle vrijheid die ik ooit heb gekregen.
Je zit nog altijd wel vast aan het eind, aan de eindbeslissing van een ander.
Ja, en allee, je weet dat het niet allee, 100% ooit uw paard zal zijn.
Ja.
En, ja, omdat, en dan met Walou is dat toch heel anders, omdat je hebt daar echt alle verantwoordelijkheid ook over. Ja. Dus dat is ook natuurlijk wel een keer, alleen een keer zei dat klinkt zo
direct. Je kunt alles zelf beslissen, maar je moet toch alles zelf beslissen.
Voilà, dus ja, je kunt ook, alleen, je bent ook veel meer vatbaar voor fouten te maken en foute beslissingen te maken. En alleen, iedereen zal ooit wel eens een.
Ja, ja, maar het is ook foute... zo, de beslissing dat je maakt, als dan bij een verzorgpaard, als er een foute, tussen aanhalingstekens, foute beslissing wordt gemaakt, dan kun je als verzorger zo nog je handen eraf trekken en dan.
Ja, en dat zou bij
een ander leggen, of hoe moet ik het noemen. Dus die eindbeslissing ligt dan eigenlijk bij iemand anders. Dus je kunt nog zeggen van, dat is geen goede beslissing geweest. Dus het is niet mijn schuld. Je kunt zo afstand nemen van die beslissingen. Terwijl bij een eigen paard, je beslist het zelf. Dus als het een foute beslissing is geweest...
Dan is het je schuld, hè.
Ja.
Allee, zover dat je schuld kunt hebben in die... Ja, maar tuurlijk. Dan, je neemt het toch anders op.
Je gaat het schuldgevoel... Ga dat sowieso hebben. Allee, als blijkt dat niet de juiste beslissing is geweest, dan al weet je dat je op dat moment, met alle kennis dat je toen had, wel de juiste beslissing leek. Je gaat er altijd wel, allee, je ziet dieren graag, dus je gaat altijd wel iets van schuldgevoel hebben. Nu, wat heeft forestry training voor u eigenlijk wat betekend?
Heel veel.
Oké, okay, volgende vraag.
Ik ga het kort samenvatten. Ja, het heeft toch ook wel in mijn gewoon leven wel een hele harde impact gehad om alles zo wat meer op een positieve manier te bekijken en ook naar oplossingen te gaan zoeken op een fijne manier. En ja, sowieso, als ik zie voor de paarden en zo, wat dat het doet en hoe een fijne manier het is om mee te werken, ben ik wel heel blij dat het op mijn pad is gekomen.
Ja.
Ik weet niet of eigenlijk...
Wat heeft het dan voor de paarden? Welke verschillen heb je eigenlijk echt gemerkt? Want Baloo, die kennen al veel grondwerk, maar kennen die ook echt al forestry training? Of dan nog niet echt?
Ik denk zo wel een beetje een basis, maar zo nog niet echt op de manier hoe dat ik... de extreme manier hoe dat ik het doe.
Ja.
Dus op die manier wel. Maar gevoeld dat ze veel opener ook gaan meedenken actief en wel voelen van ik heb hier een stem en die ook gaan laten horen. Soms is dat, en natuurlijk kan dat wel eens tegenvallen om dan het deksel op de neus te krijgen als zij...
Ja, stel je wilt gaan wandelen, zij willen echt niet gaan wandelen.
Ja, voilà. Dus dat er een beslissing valt die je eigenlijk denkt van wat ik nu echt willen doen.
Ja.
Bijvoorbeeld als wij gaan rijden buiten, Baloo die gaat heel duidelijk aangeven of dat hij wilt galopperen, ja of nee. En als hij niet wilt galopperen, die gaat dat ook niet doen. Ook als je benen alleen geeft of blijft geven en je blijft zo toch een beetje aansporen. Ja. En
is wilt... dat een gevolg van hoe dat je traint of heeft hem dat altijd wel al gehad?
Dat durf ik niet 100% te zeggen of dat hem dat altijd heeft gehad. Dat zou ik aan de vorige eigenaar moeten vragen. Want ja, ik heb hem helemaal opgepakt zoals ik met O'Neill en mijn kas werk. Dus ik heb nooit alleen...
Ja.
Dus ik heb van het begin eigenlijk hem heel veel zeggenschap gegeven en heel veel keuzevrijheid en mee mogen beslissen.
Ja.
Maar dus ja, dat betekent inderdaad dan soms wel dat je dat hem zegt van, dat je denkt, ach, nu heb ik echt zin in een race hier. En dat hij zoiets heeft van,
vandaag nee, niet.
Sorry, ik ga nu niet lopen.
Ja, dat is wel gemakkelijk gezegd, dat ik heb zin in een race, maar als jij niet degene bent van het lopen. Voilà.
Maar ik luister er dan natuurlijk ook wel naar. Allee, ik ga het zo af en toe nog wel eens voelen van, heeft hem nu toch wel ondertussen...
Ja. Misschien toch.
Misschien toch, maar als ik voel nee, dan is het ook nee. Ja. En dan moet ik het mij er ook bij neerleggen. Ja. Maar ik vind dat wel zalig, dat je zo voelt dat ze echt meebeslissen. Ja. En dat je ook voelt wat voor positieve effecten dat heeft, ook in de zin van... hij gaat dan ook af en toe naar mij luisteren, ook al heeft hem misschien niet 100% zin om dat te doen op dat moment. Ja. Maar zo die compromissen dat je zo tussen elkaar kunt leggen, die zijn ook heel hard aanwezig. Dat ik laat hem doen en kiezen. Ook bijvoorbeeld in het bos. Hij kan soms zeggen van, ik wil nu deze weg ingaan. En soms laat ik hem dan ook effectief gewoon kiezen. Maar er zijn momenten, zeker als we in groep weg zijn, dat dat niet altijd gaat. En hij zal dat dan soms wel eens proberen. En soms is hem dan zo koppig dat hem
gewoon gaat.
Maar je voelt wel ook, hoe meer dat we zo
ja.
daarmee bezig zijn, hoe meer dat hem ook gaat zeggen van, ik zou nu eigenlijk die weg in willen, maar oké, okay, ja.
Ik zal het toch niet doen,
ja. omdat jij nu echt vraagt om mee naar ja. daar te gaan. Ja. En dan gaat hem wel gewoon dat even doen voor mij, omdat hij weet van andere momenten mag ik wel ja. kiezen.
Ja. Wat is uw grootste les geweest? Dan eigenlijk. Ik weet niet of dat daar een iets ander antwoord is op was, wat het voor u betekent. Heeft zo dat meer positieve?
Geduld. Ja. Niet direct resultaat willen verwachten. Omdat, ja, in het klassieke en ook de pressure and release en zo, is het nogal heel erg gericht op direct resultaat ja. willen. En ik vraag dat nu, dus jij moet dat nu doen.
Ja.
Dus dat was in het begin ook wel confronterend met positieve bekrachtiging en force free, dat dat niet zo was.
Ja.
Je gaat veel meer in die dialoog ja. met je paard, waardoor dat het natuurlijk wat langer duurt, maar het resultaat is ook wel 10 keer ja. mooier, vind ik, omdat ze het dan uiteindelijk wel gaan doen vanuit dat ze het zelf
ja.
leuk vinden.
De ja dat je krijgt is krachtiger. Ja,
voilà. Het is niet van, oké, ik zal het doen omdat je anders mij een mot geeft, mijn zweep, of omdat je mij anders blijft wegjagen of de druk opvoert. Dus ja, dan gaat je natuurlijk een snellere ja krijgen, maar ja, dus dat geduld leren hebben om resultaten te zien.
Ja.
Dat is iets wat aan mij wel een grote les is geweest. Maar ik vind dat wel fijn, want daardoor ligt er ook veel minder druk om
ja.
dingen te bereiken en om snel resultaten te zien. Ja. Het is zo van, we doen het en we zien wel. En voilà, het komt wel goed. En we weten, allez, ik weet uit ervaring dat het wel altijd goed ja. komt, welke weg dat we ook moeten afleggen.
Ja, mooi. Goed. Waar kunnen mensen u vinden? Dus als ze die weg dat jullie aan het afleggen zijn, als ze die graag willen volgen?
Op Instagram. Ik ben wel even niet meer actief geweest, maar het is de bedoeling om het terug op te pakken. En daar kan je mij vinden onder de Positive Peanuts.
Ik zal het sowieso ook linken in de beschrijving.
Het is misschien een goede kans om vanaf nu terug
te ideale moment om het terug op te pakken.
Omdat we wel, ik denk dat we wel met wat leuke dingen nog bezig zijn. Ook in het wandelen en zo. En hoe dat we daar ja. de aanpak in hebben en hoe dat loopt. Vinden de mensen misschien leuk om nog te zien. Dat hoop ik altijd. maar voilà, dus misschien binnenkort terug op Instagram te vinden.
Ja. Oké, en dan de laatste slotvraag eigenlijk. Ik moet je eigenlijk omdraaien, maar zwart. Wat wens je de paardenwereld nog toe?
Positiviteit. En geduld met elkaar ook. En acceptatie voor andere manieren. En durven stilstaan bij hoe dat je iets doet.
Ja.
Ik denk dat dat nu nog soms te weinig wordt gedaan. Je voelt dat wel meer en meer ja. gebeurt. Maar ja, durven kritisch kijken naar hoe dat er dingen gedaan worden, ook al wordt dat door de top
ja.
gedaan, of door die grote, bekende trainer. Hè. Allee, er zijn veel die ik zou kunnen noemen, maar dus om het even algemeen te houden. Er is vaak nog zo'n een te grote angst of ja, terughoudendheid, denk ik, om te zeggen van, ja, maar ja, hoe dat die dat doet, dat is eigenlijk niet fijn. Want dat wordt vaak maar gewoon geaccepteerd, omdat ja, die haalt mooie resultaten en die staat daar in de top en die krijgt daar medailles en prijzen. En dus die zal het wel weten, maar eigenlijk alleen, ja, dat klinkt kei dikke nekkerig of zo, om dat als niet-professional te zeggen. Ja. Maar dat hoop ik, dat we kunnen kritischer staan.
Ja.
En zo onze paardjes meer ruimte kunnen geven. Ja. En een stem kunnen geven. Want ze hebben een hele duidelijke stem, maar we moeten alleen willen luisteren.
Oké, goed. Dat was een beetje alles wat ik wou bespreken.
Oké.
Dankjewel dat je verhaal zo hebt willen komen delen.
Een beetje uitgebreid, maar ik hoop dat de mensen het wel graag willen horen.
Ja, anders zetten ze het maar af. Allee, dankjewel.
Ja, geen probleem.
Dit was dan het tweede interview uit de reeks met niet-professionals, maar met gewone mensen met inspirerende verhalen. Ik hoop heel erg dat je dit een fijn format vindt, want ik vind het zelf eigenlijk wel echt heel leuk tot nu toe. Laat me het zeker weten als dat zo is, of als je dan het niet zo leuk vindt, want ik heb het al vaak gezegd en ik ga het nog heel vaak zeggen, die podcast, ik vind het leuk om te maken, maar uiteindelijk draait het niet over wat dat ik wil, maar over wat dat jij wil, wat dat jij wil horen, waar dat jij nood aan hebt. Dus laat het mij zeker weten als je dat een leuke format vindt of niet, en wie dat ik eventueel nog aan het woord moet laten in deze reeks.
Dat was het voor deze week in Klikkertalk. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op @charvd.ekelis. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres charie@klikkertraining.be. Tot volgende week!